Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewend op Psalm 113 zingen wij het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaatst en wereldgrote. Wij noemden nu het vierde vers van Psalm 113. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de tweede brief van apostel Paulus aan Korinthe, daarvan het 8e hoofdstuk en daarvan de eerste 15 versen. Wij herzeggen nu 2 Korinthe 8, de versen 1 tot en met 15. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 31e vers: een goddeloos rot heeft mij ten roof gesteld, nochtans heb ik uw wetten niet vergeten, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Korinthe 8, vers 1 tot en met 15. Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade Gods, die in de gemeenten van Macedonië gegeven is, dat in veel beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom hunner goeddadigheid. Want zij zijn naar vermogen, ik betuig het, ja, boven vermogen gewillig geweest, ons met veel vermaning biddende dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening die voor de heiligen geschiedt. En zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons, door de wil Gods. Alzo dat wij Titus vermaanden dat, gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gave bij u voleinden zou. Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis en in alle naastigheid en in uw liefde tot ons, ziet dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naastigheid van anderen ook de oprechtheid uwe liefde beproevende. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En ik zeg in deze mijn mening, want dit is u oorbaar, als die niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren hebt begonnen. Maar nu voleindigt ook het doen, opdat gelijk als er geweest is de volvaardigheid des gemoeds om te willen, er ook al zo zij het voleindigen uit hetgeen gij hebt. Want indien tevoren de volvaardigheid des gemoeds daar is, zo is iemand aangenaam naar hetgeen hij heeft, niet naar hetgeen hij niet heeft. Want dit zeg ik niet, opdat anderen zouden verlichting hebben en gij verdrukking, maar opdat uit gelijkheid in deze tegenwoordige tijd uw overvloed zij om hun gebrek te vervullen, opdat ook hun overvloed zij om uw gebrek te vervullen, opdat er gelijkheid worden. Gelijk geschreven is, die veel verzameld had, had niet over, en die weinig verzameld had, had niet te weinig.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgendienst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Korinthe 8 en daarvan het 9e vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze dienst aldus lezen. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder deze tekst verworven genade. Verworven genade. En letten we op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten wie die genade verwierf. In de tweede plaats hoe hij die genade verwierf. En in de derde plaats voor wie hij die genade verwierf. Dus verworven genade, onze eerste gedachte, wie die genade verwierf. Dat wordt ook heel uitvoerig genoemd. De persoon die dat deed wordt hier omschreven met drie namen. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Hij is de verwerver. Onze tweede gedachte, hoe hij die genade verwierf. Door arm te worden. Hij was rijk en hij is arm geworden om anderen rijk te maken. En voor wie hij die genaden verwierf, er staat dat hij om uwentwil is arm geworden, opdat gij door zijn genade zoudt rijk worden. Dat zijn arme mensen, jongens en meisjes. De Heer Jezus heeft die genade verworven voor arme mensen om hen rijk te maken. En ik hoop dat er ook vanmorgen heel veel arme mensen in de kerk mogen zijn. Apostel Paulus heeft deze brief geschreven aan de gemeente van Korinthe en al de heiligen die in geheel Achaïe zijn. Achaïe is een Romeinse provincie en van die provincie was Korinthe de hoofdstad. Apostel Paulus is in deze stad geweest op zijn tweede en derde zendingsreis. Op zijn tweede zendingsreis is hij er wel anderhalf jaar geweest. Hij ontmoette daar bijvoorbeeld Aquila en Priscilla, die net als Paulus ook tentenmakers waren van beroep. Hij schrijft deze brief die door Titus vanuit Macedonië naar Korinthe is gebracht. En dat was in het jaar 56, 57 na de geboorte van de Heer Jezus Christus. Dus jongens en meisjes, ruim 50 jaar na het kerstfeest. En deze brief aan de gemeente van Korinthe bestaat globaal uit drie delen. In het eerste gedeelte, daar schrijft de apostel over de verhouding die hij heeft met die gemeente. De band die de Heere gelegd heeft. Maar ook over de tijd van de nieuwe bedeling en de rijkdom daarvan. Het tweede gedeelte van deze brief gaat over de gemeente van Jeruzalem en de verschrikkelijke armoede die daar gekomen was en de collecte die de apostel Paulus daarvoor ophaalt. En het laatste gedeelte, de hoofdstukken 10 tot en met 13, gaan over de dwaalleraren, dwalingen en noodzakelijke bestraffingen die er ook zijn voor de gemeente van Korinthe, want de apostel Paulus gaat heel eerlijk met hen om. En dat gedeelte van onze tekst is genomen uit dat gedeelte dat gaat over die collecte voor Jeruzalem. Wat is er gebeurd, jongens en meisjes? Wel, in Jeruzalem is grote armoede gekomen. En dat is door twee redenen. Dat is in de eerste plaats door een hongersnood die gekomen is. Wij hebben in deze dagen overvloed. Maar er zijn ook plaatsen waar hongersnood is. Zo was het toen ook in Jeruzalem. Er was grote hongersnood. Agabus had dat al voorspeld, dat die hongersnood zou komen. En in de tweede plaats werd de gemeente des Heren vervolgd. En je zult begrijpen, als je vervolgd wordt, dan brengt dat geen rijkdom met zich mee, maar armoede en ellende. En nu heeft de apostel Paulus al in de eerste brief gevraagd om op de eerste dag van de week, dus op zondagmorgen, zoals wij nu bij elkaar zijn, iets weg te leggen voor de arme mensen in Jeruzalem, in verband met de grote nood die daar is. En nu is hij van plan om naar Griekenland te reizen en de gemeente in Griekenland te bezoeken, ook de gemeente van Korinthe. En dan hoopt hij collectegeld mee terug te kunnen nemen en te kunnen overhandigen in Jeruzalem, om die mensen in hun nood te helpen. En dan geeft hij in dit 8e hoofdstuk het voorbeeld van de gemeente in Macedonië. Die mensen hadden het zelf ook ontzettend zwaar. Ze konden financieel nauwelijks het hoofd boven water houden. Ook door gevolgen van vervolging en dergelijke, waar ze ook mee te maken gehad hebben. Maar de apostel die heeft daar zo'n grote gift gehad in Macedonië, dat hij het bijna niet begrijpen kan. Ze hebben gegeven naar hun vermogen, ja, hij zegt, ze hebben gegeven boven hun vermogen. Ze hebben gegeven vanuit hun armoede, dat Paulus eigenlijk die gift niet had aan willen nemen. Ons met veel vermaning biddende dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening die voor de heiligen geschiedt. En nu Paulus dat heeft meegemaakt, dat zelfs arme mensen bereid zijn om zoveel te geven, nu wil hij ook de gemeente van Korinthe aansporen. Of zij dat voorbeeld willen volgen van de gemeente van Macedonië. Hij spoort hen aan. En in dat verband noemt hij de allergrootste kerstgave. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij arm geworden is daar hij rijk was. Hij gaf geen geld, jongens en meisjes. De Heere Jezus gaf zichzelf. Hij kwam naar deze aarde. Hij offerde alles op. En dat wisten die Korintiërs, want deze mensen zijn geen vreemdeling van genade. En iedereen die daar iets van kent, die zou toch met barmhartigheid bewogen moeten zijn. Als je ziet wat de Heere voor jou, voor u gedaan heeft, zou je dan ook niet bereid zijn om anderen ook te delen in de gave die de Heere geeft. Dat is eigenlijk de redenering van de apostel Paulus. Hij wijst hen op hun geestelijk leven, op de rijkdom die de Heere schonk. En hij spoort hen zo aan om hun portemonnee open te doen voor de geestelijke broeders en zusters die nood hebben in de gemeente van Korinthe, in de gemeente van Jeruzalem. Want gij weet de genade, zegt hij, van onze Heere Jezus Christus. Ja, dat weten we allemaal. We hebben het kerstevangelie gisterenmorgen ook gehoord. Wij weten allemaal dat de Heere Jezus naar deze aarde gekomen is. Zelfs jullie weten het, jongens en meisjes, want dat is op school al verteld. Ja, maar als Paulus zegt, want gij weet, dan bedoelt hij niet alleen je weet dat met je hoofd. Maar dan bedoelt hij te zeggen, je weet dat met je hart. Hij zegt in 1 Korinthe 1 vers 5, ik dank mijn God te alle tijd over u, vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus, dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle reden en kennis. Dus zij hebben verstandelijke kennis, maar zij hebben ook bevindelijke kennis. Zij hebben ook geloofskennis van de genade van onze Heere Jezus Christus. Zij mogen daar persoonlijk in delen. Hoe zijn ze eraan gekomen dan? Als vrucht van de prediking. Want die geloofskennis die is uit het gehoor. En het gehoor is door het gepredikte woord van God. En wat waren dat voor mensen geweest dan, die Korintiërs? Dat zijn zeker wel hele oppassende mensen geweest, dat ze zoveel van de Heere hebben mogen leren. Nee, gemeente, dat waren hele grote zondaren in onze ogen. De apostel Paulus zegt van hen, en dit waart gij sommigen. Weet je waar de Heere ze vandaan gehaald heeft? Weet je wie ze waren in zichzelf? Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, ontuchtigen, die bij mannen liggen, dieven, gierigaards, dronkaards, lasteraars, rovers. Deze mensen hebben een droevig eertijds, een verschrikkelijke geschiedenis zou je kunnen zeggen. Ze hebben in de grootste zonde geleefd. Maar gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Gemeente, wat predikt dit? De rijkdom van Gods genade. Dat hij zulke verloren zondaren nog terecht wil brengen. En iemand die daar iets van kent, die daar iets van weet, die weet waar de Heere hem vandaan gehaald heeft, zou zo iemand niet een offervaardig gemoed hebben richting andere mensen, die toch in zijn waarneming veel beter moeten zijn dan zij. Want gij weet. En dat is niet zomaar een oppervlakkige geestelijke kennis, maar dit is een bevestigde kennis, want hij zegt tegen diezelfde Korintiërs, gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest onze Gods. Gij weet de genade, gij weet het heel goed. Gij weet dat uw zonden vergeven zijn, heilige in Korinthe. Gij weet dat gij rein en heilig zijt in de Heere Jezus Christus. Gij weet dat gij voor zijn rekening ligt. Mag u dat ook weten? Ik zou het om willen keren in een vraag. Weet gij de genade van onze Heere Jezus Christus? Gemeente, die genade is rijk. Die genade is ruim. Daar kunnen we eigenlijk niet te groot over denken. Als je kijkt naar die gemeente van Korinthe, wat genade vermag. Maar het is wel een hele persoonlijke zaak. Je moet dat weten, niet omdat je het in de Bijbel gelezen hebt, of omdat je het vanwege je opvoeding weet, maar je moet dat weten uit persoonlijke genade. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Genade. Wat betekent dat? Het Griekse woordje wat hier gebruikt wordt, dat wordt in het vierde vers vertaald met gave. Gij weet de gave van onze Heere Jezus Christus. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Wat is de gave van de Heere Jezus Christus? Dat is dat hij zichzelf gegeven heeft. Dat is veel meer dan de apostel nu van hen vraagt voor de gemeente van Korinthe. Hij zou dan zeggen, hij vraagt maar wat euro's. Maar dat is niet te vergelijken met de gave van de Heer Jezus Christus. Hij gaf alles op. Hij gaf zijn hele rijkdom op. Hij is arm geworden daar hij rijk was. Hij offerde zichzelf op. De genade, de gave. En voor wie krijgt de genade en de gave nu waarde? Voor degene die alles verbeurd hebben. Eigenlijk zou je de hele preek vanmorgen samen kunnen vatten met één woordje. En dat is genade. Als je moeder straks vraagt waar ging de preek over, dan hoef je eigenlijk maar één woordje te zeggen. Genade. Genade. En wat is dat genade? Nou, genade, dat is iets wat schuldigen nodig hebben. Genade staat tegenover verdiensten. Onze tekst heeft niks met verdiensten te maken. Die mensen in Korinthe, die konden het nooit meer goed maken. De zonde waarin zij geleefd hadden. Maar de Heere maakte het goed met zijn genade. En schuldige mensen krijgen genade nodig. Ik denk aan David in Psalm 51. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Ik denk aan de tollenaar die achter in de tempel stond uit de gelijkenis. Wees mij de zondaar genadig. Ik denk aan Job, die zichzelf ook als een schuldenaar leerde kennen. En zegt, ik zal mijn rechter om genade bidden. Gemeente, heeft dat woordje genade voor u ook al zo'n rijke betekenis gekregen. Kerstfeest heeft alles te maken met schuld. En de geboorte van Christus heeft alles te maken met genade. En nu zijn wij allemaal schuldigen. Wij hebben allemaal genade nodig. En er wordt met kerstfeest ook vaak heel oppervlakkig gedacht en gesproken. Jezus kwam voor de zondaren en wij zijn allemaal zondaren. Hij kwam voor u en voor mij. Heel veel kerstversjes zijn zo algemeen. Hij kwam voor alle mensen. Maar dat is niet volgens de Bijbel. Het is een persoonlijke zaak. Hij kwam voor schuldigen. En inderdaad, wij zijn ook allemaal schuldigen. Maar we moeten het ook worden. Gij weet het. Weet u dat u een schuldige bent? Beleeft u dat u een schuldige bent? Schuldige mensen, dat zijn rechteloze mensen. Schuldige mensen hebben niks meer te vertellen. Die hebben niks in de melk te brokkelen. Want alles getuigt tegen hen. Schuldige mensen, dat zijn mensen die het van genade moeten hebben. Dat woordje genade, dat zegt dat het aan onze kant helemaal kwijt is, helemaal verloren. Maar datzelfde woordje genade, dat zegt ook dat het van Gods kant mogelijk is. En nu is dat altijd de strijd geweest, vanaf Genesis 3, genade en verdiensten. Maar deze tekst gaat over genade. En dat is een boodschap die waarde krijgt, gemeente, voor schuldigen. Want gij weet, en als je het niet weet, o schuldige in ons midden, dan kun je het nog leren. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. U die het niet meer goed kunt maken. U die uw schuld nooit betalen kunt. U voor wie het onmogelijk is. U weet het niet. De genade van onze Heer Jezus Christus. Maar die genade is er wel. En die genade is ook nog te krijgen. En die genade mag nog gepredikt worden. Die menigerlei genade Gods. Wat er bij Christus te krijgen is. Voor in zichzelf doodschuldige zondaren. En wat ligt er dan ook een preek in die namen die de apostel hier noemt? dat doet hij natuurlijk opzettelijk. Daar ligt eigenlijk alles in. Ik zal er heel kort iets van zeggen. Gij weet de genade van onze Here. Een Here, dat wil zeggen bezitter, eigenaar. Ik geloof dat deze namen ook pas aan de orde geweest zijn bij de catechisatie, jongens en meisjes. Het woordje Here. Here betekent bezitter. Wel, Paulus mag weten het eigendom van de Here Jezus Christus te zijn. En de Here mag weten dat zijn volk zijn volk is. Hij zegt, Vader, ze waren van u, maar gij hebt mij dezelfde gegeven. En hij is naar deze aarde gekomen, waarom? Om zijn kinderen vrij te maken, los te kopen, zodat ze zijn eigendom zullen worden. En hij zal ze ook door de Heilige Geest zijn eigendom maken. Hij is de Heere. En Paulus zegt hier niet, hij is de Heere, want dat is hij vast en zeker. Maar hij zegt, hij is onze Heere. Kinderen Gods in de gemeente van Korinthe. Hij is uw Heere. Hij is mijn Heere. Dat is de enige troost uit zondag 1. Te mogen weten het eigendom van de Here Jezus Christus te zijn. Mag u het ook weten? Paulus zegt, het zij dat we leven. Het zij dat we sterven. Wij zijn des Heren. Wij zijn het eigendom van de Here Jezus Christus. Gemeente, dat alleen geeft houvast. Dat alleen geeft rust. Dat is de enige zekerheid op deze aarde die wij zouden moeten weten. Zondag 1. Het is de enige troost. Er is geen andere troost. De tweede naam die hij gebruikt is de naam Jezus. En dat is de naam die past bij kerstfeest, jongens en meisjes. Want Jezus betekent zalig maken. De Heere heeft het gezegd tegen de engel Gabriel. En die heeft het weer doorgegeven aan Jozef en Maria. Gij zult zijn naam heten Jezus. Zaligmaker betekent dat. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Nou, dat wisten die Korintiërs. Die konden zelf van die zonde ook niet loskomen. Maar de Heere heeft hen zalig gemaakt en is bezig om hen zalig te maken. De Heere trok hen uit die vuile zonde, Jezus. Is de zonde ook voor ons al het grootste kwaad geworden, gemeente? Begeren wij daarvan verlost te worden? Hebben wij een zalig maken nodig? Of denken we zelf de zonde de baas te kunnen? Die naam Jezus, wat wordt dat een dierbare naam voor mensen die dat grootste kwaad beleven als het grootste kwaad. En die dat hoogste goed beleven als het hoogste goed. Die maar één verlangen hebben. Dat is naar de gemeenschap met God. Dat is het hoogste goed. Dat het hersteld mag worden tussen God en mijn ziel. Dat het goed mag worden tussen God en mijn hart. De genade van Jezus. Dat is van de zonde verlost te mogen worden. Wel, dat mochten de Korintiërs bij aanvang weten. Natuurlijk waren ze nog vol met zonde. De allerheiligste hebben nog maar een klein beginseltje van die nieuwe gehoorzaamheid. Maar die kracht van Jezus en van zijn verdiensten, daar hebben ze toch kennis mee mogen maken. Gij weet de genade van onze Here Jezus Christus. De derde naam die genoemd wordt is de naam Christus. Dat is de ambtsnaam van de middelaar. Christus betekent gezalfde. Dat wil zeggen dat zijn Vader hem verkoren heeft om profeet, priester en koning te zijn. Wat ligt er veel in die naam? De naam Christus. Zo hebben de Korintiërs hem mogen leren kennen. Hij heeft hun onwetendheid willen verlichten. Hij heeft hun gerechtigheid willen schenken. Hij heeft hun machteloosheid doen overwinnen in zijn koninklijke bediening. Die koning die in staat is om alles wat hij verworven heeft ook weg te schenken. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Nou, Paulus die wist die collecte wel aan te bevelen. Sommige mensen proberen een collecte aan te bevelen, onder de aandacht te brengen. Maar Paulus die stoot door naar het hart. Hij zegt, mensen, u kent toch wat de Heere in uw leven heeft gedaan. En u weet dat de gemeente in Jeruzalem in nood is. Dat kunt u toch niet aanhoren. Dat kunt u toch niet aanzien. Leeft u daar dan niet voortdurend bij wat Christus voor u gedaan heeft? Onze eerste gedachte, wie die genade verwierf. We gaan naar onze tweede gedachte, hoe hij die genade verwierf. Daar zegt de tekst van dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. De Heere was rijk. Hoe rijk was de Heere Jezus, jongens en meisjes, toen hij naar deze aarde kwam? De rijke mensen op deze aarde noem je miljonairs. Was de Heere Jezus ook zo'n miljonair? Nee, hij was veel rijker. Hij was de eigenaar van al het geld, zou je kunnen zeggen. Van al het goed op deze aarde. Stoffelijke rijkdom, inderdaad. Ook de stoffelijke rijkdom is het eigendom van de Heere. Mij is het zilver, mij is het goud en het vee op 1000 bergen. Maar bijzonder ziet die rijkdom op zijn goddelijke natuur. De Heere Jezus is de Zoon van God. We hebben gisteren gehoord uit de geloofsbelijdenis van Athanasius dat hij gegenereerd wordt van de Vader. Hij is de tweede persoon in het goddelijke wezen. Hij is niet minder dan God de Vader. En God de Vader is van niemand afhankelijk. Maar de Heer Jezus is ook niet van iemand afhankelijk. De Heer Jezus, hij, van hem geldt ook, hij wordt van mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Hij heeft niemand nodig. Wij hebben andere mensen nodig. Wij kunnen niet alleen. Maar de Heer Jezus had niemand nodig. Rijkdom die bestond in de goddelijke eigenschappen waarin de Heere Jezus deelde. Zijn onafhankelijkheid, zijn eeuwigheid. De Heere Jezus is van eeuwigheid, hij is tot eeuwigheid. Micha heeft gezegd, zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Hij had geen vader nodig, hij had geen moeder nodig. Hij heeft geen begin, hij heeft geen einde. De Heere Jezus, jongens en meisjes, kon overal tegelijk zijn. Hij is alomtegenwoordig. Dat betekent dat de Heere Jezus in de hemel is en op de aarde en overal. Alomtegenwoordig. Hij is onveranderlijk. Niemand van ons kan dat zeggen. Ieder jaar veranderen wij, maar de Heere Jezus niet, is dat geen rijkdom. Hij staat boven alles, als de tweede persoon in het goddelijke wezen. Maar hij was niet alleen rijk in zijn goddelijke eigenschappen, hij was ook rijk, als ik zomaar een paar dingen mag noemen, hij was rijk in de liefde van zijn Vader. Daar heeft de Heer Jezus eeuwig in mogen delen. Hij zegt het in het Spreukenboek. Toen was ik een voedsterling bij hem en ik was dagelijks zijn vermakingen te alle tijden voor zijn aangezicht spelende. Jongens en meisjes, er was niks tussen de Heer Jezus en zijn vader. Er lag niks tussen. Hij mocht delen in de volle liefde van zijn vader. Eeuwig. Hij mocht delen in de eer en de heerlijkheid van zijn vader. Want hij zegt dat ook, dat hij aan zijn kinderen wil laten zien, het hogepriesterlijk gebed zegt hij dat, dat hij aan zijn kinderen wil laten zien de eer en de heerlijkheid die hij had van eeuwigheid, van de grondlegging der wereld, van voor de grondlegging der wereld. Hij wil dat ook laten zien aan zijn kinderen. Die eer en die heerlijkheid, die niet in woorden is uit te drukken. En om niet meer te noemen, de Heer Jezus die was ook rijk aan macht. Hij heeft de hemel en de aarde ook mede geschapen. Hij is de schepper. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Die rijkdom van de Heer Jezus Christus die hij had, gemeente, daar kunnen we geen voorstelling van maken. Want wij zijn mensen. Wij weten niet wat het is om God te zijn. En wat heeft de Heer Jezus nu gedaan om zijn kinderen zalig te maken? Hij is arm geworden. Arm geworden uit vrijwillige liefde. Paulus schrijft aan de gemeente van de Filippenzen dat hij zichzelf vernietigd heeft. En veel mensen hebben zich gestoord aan dat woord vernietigd. Maar wat bedoelt Paulus daarmee te zeggen? Dat de Heer Jezus zichzelf vernietigd heeft. Dat hij al die rijkdom waar ik zojuist iets van gezegd heb, vrijwillig heeft afgelegd. Is de Heer Jezus dan die rijkdom kwijtgeraakt? Dat is een moeilijke vraag. Als dat zo zou zijn dat de Heer Jezus die rijkdom kwijtgeraakt was, dan betekent dat dat hij met zijn geboorte niet meer de Zoon van God was. En hij is bij zijn geboorte de Zoon van God gebleven. Een mooie uitspraak vind ik altijd. Hij bleef wat hij was en hij werd wat hij niet was. Hij bleef wat hij was. Hij bleef de Zoon van God. Hij bleef de welbeminde Zoon van zijn Vader. Dat bleef hij. Hij bleef zijn rijkdom behouden. Maar hij werd wat hij niet was. Hij werd mens. Hij kwam als middelaar in de plaats van zondige en schuldige mensenkinderen. En wat heeft hij toen gedaan? Toen heeft hij zijn rijkdom voor zichzelf afgelegd. Hij heeft daar geen gebruik meer van gemaakt in de tijd van zijn vernedering. Dominee Kersten zegt het zo mooi, dat hij het verborgen heeft achter het voorhangsel van zijn menselijke natuur. Hij heeft er een gordijn voor geschoven en hij heeft er geen gebruik van gemaakt. Tenminste, niet voor zichzelf. En dat is zijn vernedering. Soms dan ging heel even het gordijn opzij. En dan zeggen de discipelen, wie is toch deze? Dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. Dan laat de Heer Jezus plotseling iets zien van zijn goddelijke heerlijkheid. Maar dan gaat het gordijntje weer dicht. Hij heeft er geen gebruik van gemaakt. Wel voor zijn kinderen, maar niet voor zichzelf. Toen de duivel zei in de woestijn, zeg dat deze stenen broden worden. Kon de Heer Jezus dat, jongens en meisjes? Ja, dat kon hij. Deed hij het? Nee. Waarom deed hij het niet? Omdat hij zijn almacht niet wilde gebruiken voor zichzelf. Hij moest zichzelf vernederen. Hij is arm geworden. Hij die onafhankelijk was en bleef naar zijn godheid. Hij werd als middelaar afhankelijk van zijn vader en van zijn moeder. Hij moest alle dingen leren zoals onze jongens en meisjes ook alle dingen moeten leren. Spreken en schrijven en lopen. Al die dingen heeft de Heer Jezus ook moeten leren. Hij heeft van zijn almacht geen gebruik gemaakt. Hij was de eeuwige. En hij kwam in deze tijd. Hij was de alomtegenwoordige. En als kind werd hij gelegd in een kribbe. Hij was de onveranderlijke en hij werd gelegd in het graf. Hij was de almachtige en hij liet zich binden. Hij was de rechtvaardige en hij is als een schuldenaar veroordeeld. Hij was delend in de heerlijkheid. En Jesaja zegt, als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Dat wil zijn armoede zeggen. Hij heeft zichzelf vernietigd. Moet je eens kijken, jongens en meisjes, hoe de Heer Jezus geboren werd. Hij is de Zoon van God. Hij is de eigenaar van heel deze wereld. En de Heer Jezus had geen wieg. De Heer Jezus had geen kleertjes. Hij werd in doeken gehuld en neergelegd in de kribbe. Waarom deed hij dat? Want hij hoefde zomaar te vragen aan zijn vader en de engelen die zouden hem alles komen brengen. Waarom deed hij dat? Hij werd arm om arme mensen rijk te maken. Als hij rijk naar de wereld gekomen was, dan had hij arme mensen niet rijk kunnen maken. Maar hij moest staan in de plaats van mensen die niks verdiend hebben. Hij moest staan in de plaats van schuldenaren. Hij moest geboren worden in de plaats van zondaren. En daarom werd hij onder zulke arme omstandigheden geboren. En die armoede van de Heer Jezus, die werd steeds groter. Hoe langer hij op deze aarde is. Hij had geen eigen huis. De vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op nederleggen. De Heer Jezus had op het laatst zelfs geen kleren meer, want zijn kleding werd verdobbeld. Hij had geen twee voeten grond meer op deze aarde. Zo arm werd hij toen men geroepen heeft, kruist hem, kruist hem. Hij is arm geworden. Hij is straatarm geworden. Hij is nameloos arm geworden. Hij bleef rijk. Maar hij gebruikte zijn rijkdom niet. Omdat hij betaalde de zonde, de schuld die deze armoede heeft veroorzaakt. Weet je wat je daaraan kunt zien, gemeente? In de eerste plaats de toren van God over de zonde. Dat de Heer Jezus zo arm moest worden. Ach, wij zouden het onze kinderen niet laten gebeuren, toch? Dat ze zo arm zouden worden als we dat zouden kunnen verhinderen. U zou niet willen dat uw klein kind in een beestenstal geboren werd. U zou proberen te voorkomen dat uw kleinkinderen geen kleren zouden hebben. Maar God heeft het laten gebeuren. Waarom? Wel, hij kon niet anders. Vanwege zijn rechtvaardige toren over de zonde. Als hij zijn zoon met eerbied gesproken geholpen had. Als hij hem uit de ellende getrokken had. Dan had de Heer Jezus geen zaligmaker kunnen zijn. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Hier zie je de toren van God, al in Bethlehem. Maar gemeente, hier zie je ook de onuitsprekelijke liefde van Christus voor zijn volk. Dat hij niet veel gegeven heeft, maar dat hij alles gegeven heeft. En dat wonder, dat wordt nog veel groter als je ziet voor wie hij dat nu gedaan heeft. Kijk dat je dat voor familie doet. Dat een ouder dat voor zijn kinderen zou doen. Dat een vriend dat voor zijn vriend zou doen. Daar kan ik me nog een voorstelling bij maken. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren. De Heer Jezus kwam voor vijanden. Niet voor vrienden. Hij kwam voor vijanden. Hij kwam voor zondaren. Hij kwam voor goddelozen. Hij kwam voor hoereerders, voor dieven, voor moordenaars, voor die bij mannen liggen. U hebt het zojuist gehoord. Waar die Korintiërs vandaan gehaald zijn. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden. En daar gaat het nu om, gemeente, om dat persoonlijke. Is dat nou ook voor mij? Onze derde gedachte. Voor wie hij die genade verwierf. Maar eerder dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen op Psalm 89. En daarvan het derde. Psalm 89, het derde en het achtste vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En het achtste, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, vers 3 en 8. onze derde gedachte voor wie hij die genade verwierf, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Hij deed het niet voor zichzelf. Voor onszelf zijn we bereid om veel te doen, maar hij deed het voor, ja, voor wie? Voor armen. Voor armen, want iemand die rijk is, die hoeft niet rijk te worden. Je hoeft geen water naar de zee te dragen. Dat heeft geen zin. Maar de Heer Jezus, jongens en meisjes, die deed het om armen rijk te maken. Maria, die heeft het ondervonden. We hebben het pas overdacht. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Rijk worden, waarmee dan rijk worden? De kanttekening zegt, al zijn geestelijke en hemelse goederen deelachtig worden. Dus hij deed het voor geestelijke armen. En dat moet nou in ons leven, gemeente, jongens en meisjes, worden toegepast. Want gij weet de genade. Als je nog nooit arm geweest bent, dan weet je de genade niet van onze Heer Jezus. Als je nog nooit schuldig geweest bent, dan weet je de genade niet van onze Heer Jezus Christus. Want het is een gave, het is een genade voor armen en voor schuldigen. En deze tekst zal worden beleefd naar de mate dat we dat hebben geleerd. Ook al Gods kinderen weten nog niet de diepte van deze tekst, maar naar de mate dat ze arm geworden zijn, naar de mate dat ze schuldig geworden zijn, zullen ze de zaligheid vinden in deze zaligmaker. Dus wat is er nou eerst nodig? Wat eerst nodig is, dat is ontdekkende genade. Ontdekkend licht. Onze grootste ellende is dat we onze armoede helemaal niet kennen. En als de Heer je dat gaat leren, jongens en meisjes, dan word je zo arm. En dan zijn Gods kinderen in je ogen zo rijk. Want die hebben iets wat jij niet hebt. En dan is dat een armoede die je toch niet meer zou willen ruilen voor de rijkdom van vroeger. Vroeger had je misschien alles wat je hart begeerde. Maar dat arm zijn voor God, dat geeft aan de andere kant ook meer vreugde dan de hele wereld geven kan. Want dan ben je pas op je plaats. Als je op je plaats mag zijn, dan geeft dat ook in het hart toch een zekere vreugde. Maar ja, armen kunnen van hun armoede niet leven. Echte armoede, daar sterf je aan. Armoede drijft uit. Kijk, zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Zij proberen zichzelf nog wat op de been te houden. En dat is de ellende eigenlijk. Wij willen niet uit genade zalig worden. Wij willen niet slecht zijn. We willen niet arm zijn. We willen niet zijn wie we zijn. En daarom is het nodig dat die ontdekkende genade doorgaat en dat we erachter komen, gemeente, dat we, ja, mag ik het zo zeggen, Gods beeld zijn kwijtgeraakt. En dat beeld van God, dat bestaat in drie dingen. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. In het paradijs waren we zo rijk, want we hadden het beeld van God. Wij hadden een volkomen kennis. Wij wisten wie de Heere was. Wij wisten wat de Heere vroeg. Wij wisten wie we zelf waren. We kenden elkaar. We kenden de dieren. We kenden de schepping. De mens had een volmaakt verstand. Niet dat hij God was, maar hij had toch een volmaakt verstand. Hij had een volkomen gerechtigheid. Er lag niks tussen, we hoefden niet bang te zijn van de Heere, jongens en meisjes. Want het was goed, we hadden geen schuld. Als je geen overtreding begaan hebt, hoef je van de politie niet bang te zijn, toch? Dan zul je ook geen bekeuring krijgen of geen bestraffing. We hadden niks verkeerds gedaan. Het lag goed tussen de Here en tussen ons. En wij waren heilig. Zo heilig dat er niet eens kleren nodig waren. Adam en Eva waren naakt en ze schaamden zich niet, voor elkaar niet en voor de Here niet. Een gemeente, dat alles, dat zijn we kwijt. Wij zijn nameloos arm geworden. Wij hebben geen kennis meer. We weten niet meer wie God is. We weten niet eens wie we zelf zijn. Ons verstand moet verlicht worden om onszelf te mogen leren kennen. En de diepte van onze verlorenheid. Om God te leren kennen. Om de Heer Jezus Christus te leren kennen. Die zo verborgen is. Zijn rijkdom is zo verborgen voor arme mensen. En daarom ben ik blij dat ik vanmorgen over die rijkdom mag preken. Omdat er mensen zijn die arm zijn. En die de rijkdom van de Heer Jezus Christus niet kennen. En hoe zouden zij die rijkdom kennen als daar niet over gepreekt wordt? In hem is de kennis. In hem is de gerechtigheid. Hij is naar deze aarde gekomen om als een schuldige uitgeworpen te worden. Waarom? In het paradijs hadden wij een volkomen gerechtigheid. Maar door onze diepe zondeval zijn we onze gerechtigheid kwijtgeraakt. En natuurlijk, Gods kinderen die proberen dat nog wel ook in het begin voor elkaar te krijgen. Maar die eigen gerechtigheden die zijn als een wegwerpelijk kleed, een maanstondig kleed, een onrein kleed waar je de vlekken niet meer uitkrijgt en wat je wegdoet. Dat zijn niet onze ongerechtigheden, maar dat zijn onze gerechtigheden. Wij kunnen nooit meer met onze godsdienstige verrichtingen, gemeente, een bestaan voor God opbouwen. Je hebt mensen die zijn zo rijk, die zijn zo vroom, die zijn zo wettisch, die schijnen hun eigen zaligheid te kunnen verdienen. En ik zeg u, ik was het ook. Totdat de Heere mij liet zien dat al die eigen gerechtigheid voor hem niks te betekenen heeft. En dan word je arm. Dan word je straatarm. En dan ga je zoeken, jongens en meisjes, wat dan? Wel, het zal nooit meer uit ons kunnen voortkomen. De rijkdom is in een ander, dat moeten we leren. Alleen in de Heere Jezus Christus, daarom moeten wij door onze gerechtigheid heen zakken. Het is drijfzand. En we hebben ook geen heiligheid meer. Zoals het in het paradijs was, was het niet meer. Wij moeten ons wel schamen. Wij zijn onrein. En de Heere zegt, uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dat is een hele les om dat te leren. Dat wij nou nooit meer goede vruchten kunnen voorbrengen. En dat worden arme mensen. Dan weet je niet meer hoe het moet. Ik weet het niet meer. Ik heb geen gerechtigheid. En ik ben onrein. Ik ben melaats. Dat worden zoekende mensen. En dan is Jezus zo verborgen. Hoe moet het dan? En voor zulke armen heb ik vanmorgen zo'n blijde boodschap. Dat Jezus arm geworden is. Om armen rijk te maken. Om het verstand te verlichten en u te leren wat de weg der zaligheid zijn. Om een gerechtigheid te verwerven waarvan ons helemaal niks bij kan of bij hoeft. Maar een gerechtigheid die voor God bestaan kan. Om een heiligheid aan te brengen, klederen des heils, waar geen vlekje op zit. Opdat u weer zonder schaamte voor God zou kunnen verschijnen. En als je daar iets van gezien hebt, in die parel van grote waarde, Dan kun je nooit meer rusten, jongens en meisjes, tot je die parel als je eigendom gekocht hebt. En dat mocht Paulus weten. En die Korintiërs ook geweet de genade van onze Heer Jezus Christus. En zulke mensen blijven arm in zichzelf, worden steeds armer in zichzelf. Ik zal mij doen overhouden, een ellendig en een arm volk, en die zullen op de naam des Heren vertrouwen. Wat krijgt deze geboren koning dan een waarde? Wat ligt daar dan in de kribbe van Bethlehem? Gemeente, daar ligt mijn profeet, die mij leren moet, anders weet ik het niet. Daar ligt mijn hoge priester, die mijn zonden verzoenen moet, anders kan het niet. Daar ligt mijn koning, die de heilsgoederen schenken moet, anders krijg ik ze niet. Dat is de rijkdom waar de herders iets van hebben mogen zien, en de wijzen uit het oosten, toen zij dat kind van Bethlehem hebben mogen aanschouwen. Om armen rijk te maken. En het is hier nog maar in beginsel. Maar dat na de maand ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft. En in geen mensenhart is opgeklommen. En dat om God daarin eeuwiglijk te loven en te prijzen. En dan is er geen armoede meer. Dan nooit meer gebrek aan kennis. Nooit meer gebrek aan gerechtigheid. Nooit meer gebrek aan heiligheid. Dan zal het kerstfeest volkomen zijn. Weet gij de genade, de rijke genade van onze Heer Jezus Christus. Amen.